Goedenavond, broeders en zusters. We gaan met elkaar naar het boek Genesis. En ik zag inderdaad op jullie website, daar stond dat ook al vermeld. En er stond ook bij vermeld dat het zou gaan over de schepping. Nou, dat was mij niet bekend hoor. Heb ik ook niet gezegd. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze die conclusie hebben getrokken. Want het was heel vroeg maandag, geloof ik al, dat ze vroegen om de liturgie, of om het onderwerp, een schriftgedeelte. Ja, en als ik maandag heb, dan heb ik net aan me gezegd van de vorige diensten, hè. Dus zover had ik het ook nog niet. Dus ik heb wel een schriftgedeelte opgegeven. En ze hebben er zelf het thema bij bedacht, denk ik. Maar dat geeft niks, want ik ga het niet over de schepping hebben. Nee, ik ga het hebben over de opstanding. Ja, nou, gezien de liederen is het helemaal niet zo verkeerd, denk ik. We gaan naar Genesis. Genesis 1 is het, hè. Vanmorgen had ik het over 1 Korinthe, dus vandaar ik nu wil zeggen 1 Genesis. Want het is Genesis 1, hè. Genesis 1 en dan vanaf het 9e vers. Daar lezen wij, en God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Nou, u kunt zich wel voorstellen dat ze hebben gedacht, dit gaat over de schepping vanavond, hè? Ja, dus we hebben ze niks kwalijk te nemen, dat gaan we ook niet doen. Want inderdaad, deze versen bepalen ons bij een facet van de schepping. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar dit gedeelte, althans wat ik gelezen heb, dat eindigt in het 13e vers. En dan staat daar, toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De derde dag. Valt u ook wat op dan? Ik zal het nog een keer zeggen. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Bij ons is het net andersom, hè? Ja, wij beginnen eigenlijk met de morgen en wij eindigen in de avond. Alleen kennelijk is dat niet helemaal bijbels. Nou zijn er wel meer dingen die wij in onze samenleving bedacht hebben die niet bijbels zijn. Maar ja, soms ben je zo gewend aan bepaalde zaken, dus dan denk je, nou ja, het zou wel zo zijn, hè. Maar een bijbelse dag begint dus eigenlijk met de avond en eindigt met de morgen. Ja, dat weet u ook wel, want wanneer begint de Sabbat? Vrijdagavond. Ja, nou, dat klopt precies met wat ook hier staat in Genesis. Dus vrijdagavond, als de zon ondergegaan is, dan begint de Sabbat. Dus die dag begint niet met een ochtend, maar met een avond. Met de nacht. En het tweede deel van die dag, dan is het licht. Want de Sabbat eindigt met het ligt. Met zonsondergang. Dus als zo'n dag eindigt, dan is het avond geweest. En het is morgen geweest. En dan is de dag voorbij. En dat is eigenlijk wel een heel bijzonder principe van de dag in de Bijbel. In tegenstelling tot onze dag zoals die wij die kennen. Want u en ik, wij beginnen met opstaan, met licht. En wij eindigen, ja, als het donker wordt. En als het dan donker wordt, dan gaan wij er ook weer bij liggen, toch? Want ik neem aan, als u straks thuis komt, nou misschien niet direct, maar dan duurt het niet zo lang meer, en dan gaat u erbij liggen. Ja. Misschien, broeders en zusters, is dat wel het beeld van de mens. Misschien moet ik zeggen, de natuurlijke mens. De mens die denkt te beginnen met nieuwe kracht, als die opstaat, misschien wel in eigen kracht. Maar aan het eind van de dag kom je er als mens achter, ja, dat je het niet kunt volhouden. En dan ga je er dus weer bij liggen. En dan wordt het donker. En zo eindigt elke dag, voor u en mij althans, in duisternis. Eigenlijk is dat niet zo'n opbeurende gedachte. Ja, je hoopt wel, als je natuurlijk eindigt in de duisternis, dat er een volgende dag zal komen. En ik hoop ook dat ik morgen vroeg weer wakker word. Maar het is geen opbeurende gedachte. En bijbels gezien is het dus net andersom. De dag in de Bijbel begint met duisternis. En weet u, dat is ook het principe van God uit. Want deze dag waarin wij leven, is in de duisternis. De apostel Paulus zegt in Romeinen 13, vers 12, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Wij leven dus in de nacht van deze wereld. Ja. En wij hopen, en daar vertrouwen wij op, en we hebben een toekomst vol van hoop, hè, dat er inderdaad een nieuwe dag gaat aanbreken, dat het licht gaat worden in deze wereld. En weet u, als je nou hier in de Bijbel leest in Genesis, dan is hier sprake over de derde dag. En dat heeft mij ooit eens getriggerd. Dat hier in die derde dag namelijk iets heel bijzonders gebeurt. Want wat gebeurt daar? Nou, we hebben het gelezen, dat namelijk op die derde dag dat de aarde oprijst uit het water. Waardoor er weer, ja, vaste grond komt uiteindelijk, waarop de mens zijn voeten kon zetten. De aarde rijst op uit het water. Het water, dat was over de aarde. En net als bij de zondvloed is in de Bijbel water menigmaal een beeld van het oordeel. Hè? We kennen de geschiedenis van Noach in de ark. En als de zonde weer hoogtij viert, dan komt God met zijn oordeel en dat water dat bedekt dan de aarde. En iedereen komt om op het gezin van Noach na. En hier in Genesis staat dus dat de aarde zich bevindt onder de wateren. En als God spreekt, nou dan gebeurt er wat. En wat gebeurt er dan? Wel, dan staat de aarde dus op uit het water. Die rijst als het ware omhoog. En broeders en zusters, als je daar nou over nadenkt, dan vind je dus hier eigenlijk voor de eerste keer in de Bijbel, mag ik het zo noemen, het beeld van opstanding. Opstanding. De aarde staat op, komt tevoorschijn uit het water. En weet je wat er zo leuk is? Dat vindt plaats op de derde dag. Kijk, en dat heeft me in het verleden ooit eens een keer tot nadenken gestemd. Ik dacht, hé, wat gek. Nou, dat is niet gek, want het is de Bijbel, het is het woord van God. Maar het is toch heel bijzonder dat juist op de derde dag dit gebeurt. En ik ga vanavond een beetje Bijbelstudie met u doen. En we gaan eens in de Bijbel kijken, waar komt nou in de Bijbel die derde dag voor? En dan gaan we ontdekken dat als de Bijbel spreekt over de derde dag, dat dat altijd te maken heeft met opstanding, met nieuw leven, met, nou ja, zeg maar, wedergeboorte. En nogmaals, dus de basis daarvan vind je hier eigenlijk in Genesis. En dat was dan ook de aanleiding van het feit dat ik dit vanavond wilde laten lezen. Alleen ik ga nog veel meer teksten opzoeken. En om dat allemaal van tevoren door te geven, zo was ik toen nog niet. Maar dat ga ik nu met u delen. Want waar komt het verder voor in de Bijbel? Nou, we gaan even naar het boek Jona. Jona. Het wil Amos, Obadja, Jona, Micha, daar moet u dat zoeken. En ik hoop dat u de Bijbel meegenomen heeft, want het is altijd mooi als je dit soort dingen een beetje gaat bestuderen, dat je ook zelf een beetje kunt naslaan in je Bijbeltje, en misschien hier en daar een streepje of een opmerking erbij kunt maken. Er staat namelijk in Jona, en dat is natuurlijk, ik weet niet of ik hier ooit wel eens daarover gepreekt heb, maar dat tweede hoofdstuk van Jona, ja, dat is zo machtig. Want weet u, dat hele hoofdstuk, en dat voert nou te ver, maar al die teksten uit Jona 2, dat zijn aanhalingen uit Messiaanse psalmen. En misschien dat u wel een Bijbel heeft, misschien een oude Statenvertaling, daar zie je nog vaak wat meer aantekeningen. Maar als je daar studie van gaat maken, dan kom je tot ontdekking dat echt praktisch elk vers in Jona 2, de eerste 10 versen in ieder geval, dat zijn aanhalingen uit Messiaanse psalmen. Even eentje eruit halen, en ik ga niet het hele gedeelte lezen, maar er staat, en Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere, en hij antwoordde mij, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, gij hoordet mijn stem, gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij. Nou, en dan gaan we eventjes, en ik dwaal een klein beetje af, maar om u eventjes een tipje daarvan te laten zien, dat het uit de psalmen komen, gaan even naar psalm 16. Psalm 16. Nou, laat ik psalm 18 maar even pakken. Psalm 18. Daar staat in psalm 18, vers 5. Banden des doods hadden mij omvangen, en stromen van verderf hadden mij overvallen. Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Vers 17. Hij trok van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren. Ziet u de link met Jona? Waarin wij gelezen hebben, ik riep uit mijn nood tot de Heer, hij antwoordde mij, gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij, al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. Ja. En dat zijn dan, nogmaals, vind ik hele indrukwekkende teksten, als je die zo naast elkaar legt, je moet er voor uzelf maar eens verder studie van maken, maar echt elk vers is een aanhaling uit de Messiaanse psalm. En hier wordt dus in Jona gesproken, want Jona had de opdracht om het evangelie te verkondigen, hij moest naar Nineveh, aan Jona was het woord van God toevertrouwd, alleen Jona werd ongehoorzaam, als gevolg daarvan ging hij op een schip, komt in de wateren. Beeld van oordeel heb ik al gezegd. En uiteindelijk wordt hij overboord gegooid. Er is een grote vis die slokt hem op. En we weten op de derde dag, dan komt Jona weer op het droge. En wanneer gebeurt dat? Wel, als hij zegt in vers 9 van Jona 2, maar ik met lofzegging wil ik aan u offeren, wat ik beloofd heb wil ik betalen, de redding is des Heren. En op het moment dat Jona tot die overtuiging komt, de redding is des Heren, dan spreekt God tot de vis en deze spuwt Jona op het droge. En dan gaan we even naar Matthäus evangelie. Altijd belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. Nou, dat roep ik heel veel als ik voorga. En ook hier zult u dat vaker van mij hebben gehoord. Dus we gaan ook vanavond schrift met schrift vergelijken. En dan gaan we naar Matthäus 12. Matthäus 12. Daar staat in vers 38 van Matthäus 12. Matthäus 12, vers 8. Toen antwoordde hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. Wat wij hier dus zien, dat de geschiedenis van Jona en dat wat Jona overkomt, dat dat dus een heenwijzing is naar de meerdere van Jona, namelijk naar de Heer Jezus Christus. Want zoals Jona 3 dagen en nachten in het hart van die vis zou zitten, zo zou onze heiland verblijven in het hart der aarde. En wanneer kwam Jona tot wedergeboorte, tot nieuw leven? Wel, na 3 dagen. Toen hij uitriep, het heil is des Heren, ja. En wanneer kwam de Heer Jezus tot opstandingsleven? Wel, op de derde dag. En daarom, als de Bijbel spreekt over de derde dag, en we gaan er nog een paar op zoeken, dan heeft dat praktisch altijd te maken met opstanding. Met nieuw leven. Met wedergeboorte. Nou, de basis daarvan werd eigenlijk al gelegd in Genesis, hebben we gezien. De aarde staat als het ware, rijst op uit het water. En wat gebeurt er dan nadat die aarde omhoog is gekomen? Er komt nieuw leven. De aarde gaat vrucht dragen, broeders en zusters. Ja. Ja, en ja, ik vind dat zo heerlijk dat je die beelden in de Bijbel mag zien. En als je dan schrift met schrift vergelijkt, dan verklaart de Bijbel zichzelf. Dan is dat niet een hersenspinsel van mij. Nee, dan zie je door die teksten naast elkaar te leggen, ja, hoe God dat allemaal in die Bijbel gelegd heeft. Nou, er zijn nog altijd mensen die zeggen, die Bijbel is een sprookjesboek. Geen sprake van. He, dat woord dat is door God geïnspireerd, ingeblazen in de schrijvers van de Bijbel. Dit kan toch geen mens bedacht hebben. Weet u, dat, ik vind dat zo, er zijn genoeg dingen waar ik moeite mee heb, die ik niet begrijp. Maar dat ligt niet aan de Bijbel, maar dat ligt aan mij. Omdat ik dat nog niet ben gaan zien, gaan leren zien. He. Nou ja, je ontdekt steeds meer in de schrift. Als het goed is, dan groei je in die genade en in die kennis van de Heer. En ook als het om deze dingen gaat, denk ik, tjoh, dat hebben wij allemaal in die Bijbel staan. Wat een machtig bewijs dat de Bijbel de waarheid is. En dat hij zichzelf verklaart. En Jona is dus niet zomaar een geschiedenis. Kijk, de moderne wetenschap en de moderne theologie, ja, die gooit dat allemaal aan de kant. Hè? Nee, neem de Bijbel maar gewoon zoals het er staat. Ook niet altijd direct alles gaan vergeestelijken of zo. Nee, neem het nou maar gewoon zoals het er staat. En ga dan op onderzoek uit waar het op andere plaatsen ook op die manier naar voren komt. En dan ga je ontdekken wat God erin gelegd heeft en wat hij bedoeld heeft. En de geschiedenis van Jona is dus enerzijds een geweldige boodschap, een typologische boodschap met betrekking tot de meerdere van Jona, de Heer Jezus Christus. En dat staat hier gewoon in Matteüs 12. Even een zijsprongetje, we gaan naar Matteüs 16. Matteüs 16, want het staat er namelijk nog een keer. Het wordt nog een keer aangehaald. In Matteüs 16, dan staat daar, vanaf vers 1... En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun en zeide, bij het vallen van de avond zegt gij, goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet. En dan komt hij, een boos en overspelig geslacht. En als de Bijbel daarover spreekt, ja, dan doelt de Heere God op het volk van Israël. Een boos en overspelig geslacht, want daar gaat het hier over. Verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Dus de geschiedenis van Jona is dus enerzijds een geschiedenis die ons bepaalt bij de dood en de opstanding van de Heere Jezus. Maar tegelijk is die geschiedenis ook een heenwijzing die betrekking heeft op het volk van Israël. Want dat volk wat hier genoemd wordt als boos en overspelig geslacht, ontvangt geen teken dan het teken van Jona de profeet. Dus Jona is enerzijds een type, een schaduwbeeld, een heenwijzing naar de Heer Jezus. Maar anderzijds is Jona ook een type, een heenwijzing naar het volk van Israël. Want dat hebben we net gelezen. Matteüs 12 en Matteüs 16. En als ik dan even denk aan het volk van Israël, dan lees ik in vers... Nou, ik begin even in hoofdstuk 5, vers 14. Hosea 5, vers 14. Hosea 5, vers 14. Ik ben zo blij dat ze hier geen beamer hebben die allemaal teksten projecteert. Hè? Soms heb je gemeenten en dan verwachten ze, als je spreekt, dat je al je teksten al van tevoren opgeeft. Nou doe ik dat nooit. Misschien is het niet netjes van mij, als ze erom vragen. Maar ik persoonlijk zeg, als je naar de kerk gaat, naar de gemeente, moet je gewoon Bijbel meenemen, toch? Ja. En als je die Bijbel meeneemt, dan kun je daarin bladeren en dan leer je ook je Bijbeltje kennen. Als alles hier voorgeschoteld wordt op zo'n scherm, ja, dan leer je niet je Bijbel kennen. Mijn Bijbel, nou ja, die ken ik als mijn broekzak, bij wijze van spreken. Ik heb overal dingen bijgekalkt en gekleurd en gedaan. Ja, dat komt omdat je de dingetjes bij hebt. Nou ja, dat is het mooie, en dat waardeer ik ook hier, dat je een Bijbel hebt en dat u meebladert en meeleest. Er staat in Hosea 5, vers 14, ja. Want ik ben als een leeuw voor Efraïm en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Nou ja, als hier over de leeuw gesproken wordt, dan denken we natuurlijk ook aan de Heer Jezus, hè? De leeuw uit de stam van Juda. En er staat, ik zal verscheuren en heen gaan, ik zal wegnemen zonder dat niemand redden kan, ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Ik zal wegnemen, staat er, ik zal heen gaan. Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan, ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats. Weet u, dit zijn natuurlijk profetische woorden. Want de Heer Jezus, hij is vanuit de hemel neergedaald in deze wereld. Ja. En hij is, nadat hij is gestorven en begraven en opgestaan, is hij teruggekeerd naar de hemel. Nou, daar zit hij vandaag, hè? Aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen, in die positie, in die macht, in die autoriteit. En hoe lang blijft hij daar? Nou, dat staat erbij, het gaat hier dus over Israël. Ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. En wanneer gebeurt dat? Wel, wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. En als de Bijbel spreekt over bang te moede en dat soort zaken, dan bepaalt ons dat bij de dag des Heren in de toekomst voor Israël, als inderdaad die grote verdrukking zal plaatsvinden. En dan gebeurt dat als zij dus verlangen naar hem uitzien, en dat gebeurt dus ook straks in die verdrukking. En dan staat er hoofdstuk 6 vers 1, komt, laat ons wederkeren tot de Heren, want hij heeft verscheurd en zal ons helen, hij heeft geslagen en zal ons verbinden. En dan komt hij weer, hij zal ons na 2 dagen doen herleven, en ten 3e dagen zal hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. En hier zie je dus, als het nog gaat om de wederkomst van de Heere voor Israël, broeders en zusters, dan gebeurt dat na 2 dagen, namelijk op de 3e dag. Anders gezegd, wanneer vindt de wedergeboorte van Israël plaats? Ja, er is maar 1 antwoord mogelijk, op de 3e dag. Ja. En ook het evangelie spreekt daar al over, want er is een geschiedenis, die kent u, daar staat, er was eens een bruiloft te Kana, en wanneer was dat, op welke dag? Ja, de 3e dag. De 3e dag, logisch. En inderdaad, straks zal in de toekomst er een bruiloft zijn, de bruiloft van de Heere met zijn volk. Want Hosea 2 zegt dat ook, hè, in vers 18, Hosea 2 vers 18, ik zal mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw, gij zult de Heere kennen. En dat gaat dus plaatsvinden op die 3e dag. En wij leven vandaag in die 2 dagen. Dus vanaf de komst van de Heere in deze wereld, tot aan de wederkomst van de Heere voor Israël, daar zit dus 2 dagen tussen. Nou, dat zijn die 2 dagen waarin wij leven vandaag. En als die 2 dagen ten einde komen, en als u het mij vraagt, nou, dan zal dat niet zo heel lang duren. Ik heb geen dag, ik heb geen datum, ik heb geen jaartal, waag ik me ook niet aan. Maar ik weet wel dat we aan het eind van die 2 dagen leven. En als die 2 dagen voorbij zijn, dan komt er de 3e dag. Er zal dus ook voor Israël een 3e dag zijn. Ja, en dan zal dus de wedergeboorte van Israël plaatsvinden, broeders en zusters. En dat zie je dus ook in die geschiedenis van Jona. Enerzijds een beeld, een type van de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar anderzijds ook een beeld, een teken, als het gaat om de toekomst van Israël. Want Jona kreeg de opdracht om de boodschap uit te dragen. Wat was de opdracht van Israël? Nou, hun zijn toch de woorden Gods toevertrouwd? Ja. Maar tot op de dag van vandaag, ja, is dat nog niet allemaal vervuld. Nee, ja, hij kwam wel tot hen. Hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het was Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar een paar dagen later was het weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zei. Vandaar ook dat Hosea al profeteerde. Hij zal terugkeren naar zijn plaats. Hoe lang? Wel, totdat zij zich schuldig gevoelen. Nou, dat gebeurt op de derde dag. Dat gebeurt als zij net als Jona gaan uitroepen, het heil is des Heren. Daar is het wachten op. Daar is het wachten op. En als dat gaat gebeuren, dan komt inderdaad de Heere ook terug en breekt die derde dag aan. Bij Jona was het zo, hij had die opdracht, hij was ongehoorzaam en hij kwam in de wateren terecht. We gaan even naar Openbaring, Openbaring 17. Openbaring 17, daar staat, en ik lees alleen maar even die tekst, u moet voor uzelf maar in uw verband lezen, maar het gaat maar een beetje om het principe. Er staat in Openbaring 17, vers 15, en hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Dus wateren zijn in de Bijbel ook een beeld van de volkeren. Ja. En waar bevindt Israël zich vandaag? Die bevindt zich onder de volkeren. Ja. Er zijn wel wat mensen teruggekeerd, maar dat is maar een handjevol. Daar komt ook bij, en ik spreek er met tegenzin uit, men is veelal wel teruggekeerd naar het land, maar nog niet tot de Heere. En dat is wel een voorwaarde, met alle respect. Je kunt vandaag als Jood terugkeren naar het land, maar wil je delen in de zegen van God, dan is de voorwaarde geloof. Dat is een Bijbels principe. Dat geldt ook voor u en mij. Waarom zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen? Nou, omdat wij de Heer Jezus Christus aanvaard hebben. Als een verzoening voor onze zonden. En in hem ben ik gezegend met alle geestelijke zegeningen. En Israël was een aards volk met aardse beloften en met aardse zegeningen. En wil Israël delen in de zegen van God, ja, dan heb ik de voorwaarde geloof. Immers, zonder geloof is het onmogelijk om Gode welgevallig te zijn. En wat er dus vandaag gebeurt, dat sommige Joodse mensen terugkeren naar het land, maar nogmaals, niet tot de Heere. Nee, het is eigenlijk een beetje de situatie, en alles wat in het Oude Testament gebeurd is, is eigenlijk een schaduwbeeld van de toekomst, hè? Want wat was in het Oude Testament als Israël uit Egypte wordt uitgeleid door de woestijn en door de zee enzovoort? Dan komen ze bij het beloofde land dat God voor hen in petto had. Maar wat gebeurt er? Ze gaan het land niet in. Want waarom niet? Vanwege ongeloof. Ja, ze hadden zich niet laten besnijden. Ze waren niet gehoorzaam geweest aan de Heere. En vanwege dat stukje ongeloof ging het hele volk weer terug in de woestijn 40 jaar lang. Verschrikkelijk. Trieste geschiedenis. Ja. En die hele generatie komt om in de woestijn. En dan na 40 jaar komen ze terug bij het land. Dan zijn ze gehoorzaam. Dan laten zij zich besnijden bij Gilgal. En dan komen ze ook inderdaad in het beloofde land. Ja. Nou, daarom heeft ook Israël in de toekomst een besnijdenis van het hart nodig, broeders en zusters. Net zoals wij dat ook nu hebben. Een geestelijke besnijdenis. En dat geldt dus ook voor het volk van Israël. En dat heeft dus allemaal te maken met de derde dag. Ja. En dat maakt het zo geweldig interessant. En dan pak ik even een andere, ik sla even wat teksten over. Wij gaan eventjes naar Genesis 22. Genesis 22. We gaan de tijd snel in, had hem zeg. Nou ja, nu op alle tijd, hè. Toch? Ja, ja, dat hoort niet van iedereen, hoor. Nou, u mag weglopen als het te lang duurt, hè. Genesis 22, zei ik, hè. Genesis 22. Een bekende geschiedenis ook. Genesis 22 is namelijk van Abraham. U kent de geschiedenis. Ik begin ook in vers 1. Genesis 22, vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem, Abraham. En deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En daar komt hij weer. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En wat gebeurt er dan op die derde dag? Nou, u kent het verhaal, de geschiedenis. Zij komen dan op die berg. Isaac wordt dan op dat offer gelegd. Het hout wordt erop gelegd. En als Abraham Isaac wil doden, dan grijpt God in. En dan blijkt er opeens een ram, een bok, in de bosjes te zitten, die dan in de plaats van Isaac sterft. En dan gaan we heel even naar de Hebreeënbrief. Hebreeën. Schrift met schrift vergelijken. Hebreeën. Hebreeën 11. Daar staat in vers 17... Hebreeën 11, vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. En dan komt iets heel belangrijks. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Ja. Dus wat wij gelezen hebben in Genesis 22, dat speelt zich af op de derde dag. En op de derde dag zou Isaac inderdaad geofferd worden, gedood worden, maar als een plaatsvervangend offer. Dus hij kreeg als het ware het leven weer terug. En dat lazen we ook in Hebreeën 11, hè? Dat Abraham overwogen heeft dat God bij machte was om hem zelfs uit de doden op te wekken. Abraham wist, die moeilijke gang die ik te gaan heb met mijn zoon, wat er ook gebeurt, als dat kind moet sterven, geloof ik dat God hem uit de dood zal opwekken. En vandaar ook dat hij hier zegt in de Hebreeënbrief, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Ja. En dat gebeurt dus allemaal op de derde dag. Dus de derde dag heeft in de Bijbel te maken met opstanding, met nieuw leven. En broeders en zusters, tenminste, ik hoop dat u dat ook zo vergaat, of het ligt aan mij, maar als ik dit soort dingen naast elkaar leg, ja, dan word ik enthousiast. Ik denk, prijs de Heer. Nou, ik ben een hele nuchtere Drent, hoor. Dus ik zeg niet zo gauw prijs de Heer. Maar dan zeg ik echt prijs de Heer. Ik denk, Heere God, hoe groot zijt gij? Dat deze waarheden verborgen zijn in de Bijbel, broeders en zusters. Weet u, daar kun je er nooit genoeg van krijgen. Nee, toch? Nou, morgenavond komen we hier weer terug, gaan we verder dan. Ja. Wij gaan dan een paar dingetjes door. En dan stop ik hoor. Maar dat maakt het allemaal heel erg interessant en rijk en waardevol. We gaan naar Genesis 40. Genesis 40. Bekende geschiedenis opnieuw. De geschiedenis van Jozef, die diende aan het hof van de farao. Jozef wordt in de gevangenis geworpen. En in die dagen was het zo dat een gevangenis bevond zich meestal onder de grond. Net zoals Jozef toen hij door zijn broers terzijde werd gezet, kwam hij ook in een put. Nou, ze waren gevangenis, waren eigenlijk diepe putten in die dagen. Maar hij was daar niet alleen. Op een gegeven moment zijn daar ook de schenker en de bakker. U kent het verhaal, omdat een van die twee, dat was toen nog niet bekend, de schenker of de bakker, die zou getracht hebben om de farao om te brengen. En als gevolg daarvan komen ze in de gevangenis en dan komt daar die nacht dat er een droom is. En dan zegt Jozef, die krijgt van God het inzicht om die droom uit te leggen, in hoofdstuk 40, vers 12. Dit is de uitlegging ervan. De drie ranken, dat zijn drie dagen, voelt het al. Binnen drie dagen zal farao uw hoofd verhogen en u in rang herstellen. En gij zult farao de beker in de hand geven, zoals gij van tevoren placht te doen toen gij zijn schenker waart. Dus die farao, of die schenker, die wordt dus weer vrijgesproken. Die was als het ware ook als dood en begraven in de grond, in die gevangenis, in die kerker. En dan staat er in vers 20, op de derde dag nu, ja dat moet ook wel, op de derde dag nu, de geboortedag van farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn dienaren, want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef had uitgelegd. Dat is de geschiedenis. En ook hier zie je dus dat de schenker als het ware tot nieuw leven komt, tot wedergeboorte, als het ware opstaat en hij wordt weer in ere hersteld en mag schenken aan het hof van de farao. En weet u, als ik dat dan zo lees, dat de schenker op de derde dag dus opstaat als het ware uit de dood en weer zijn oorspronkelijke positie inneemt en mag schenken, dan moet ik denken aan de Heer Jezus, die opstond ook uit de dood en die zegt, wie tot mij komt, stromen van levend water zullen zijn binnen vloeien. Hoe kan dat? Wel omdat wij van hem mogen drinken. Hij is namelijk de schenker. De schenker met een hoofdletter. En wij mogen elke dag drinken uit de bron van levend water. En dat wordt dus allemaal voorafgeschaduwd in deze geschiedenis, in Genesis, als het gaat om de schenker en als het gaat om de bakker. En de schenker wordt verhoogd en hij mag weer schenken. En de Heer Jezus, die schenkt ook het levende water. Nou, nog één tot slot. En dan gaan we naar Hiskia. En dat vinden we in het boek Koningen. In 2 Koningen. Dan sluiten we daarmee af. In 2 Koningen 20. 2 Koningen 20. Daar staat in het eerste vers van 2 Koningen 20. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem, zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Dat zal je maar gezegd worden. Niet zo'n leuke boodschap. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere. Ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des Heeren tot hem kwam. Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal u gezond maken. Op welke dag? Ja, natuurlijk, op de derde dag. Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des vaders, des Heeren. Ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen en ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden, enzovoort, enzovoort, wilden zijn zusters. En zo zie je dus dat ook hier, als het gaat om Hizkia, die ten dode opgeschreven is, dat hij als het ware nieuw leven ontvangt. Tot wedergeboorte komt. Wanneer? Ja, op de derde dag. Nou, en dat vindt dus al zijn oorsprong in Genesis 1. Waar de aarde oprijst uit het water. En dat gaat zo de hele Bijbel door. En uiteindelijk kom je dan inderdaad weer uit in het Nieuwe Testament. En dan worden wij bepaald bij de opstanding van onze Heere Jezus Christus. En u en ik, weet u, wij zijn geen zevende dags mensen. Wij zijn derde dag mensen. Ja. Want dat was ook voor u en mij de opstanding. En door zijn dood en door zijn opstanding heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En dat leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Nou, tot zover een klein gedeelte als het gaat om de derde dag. En pak een concordantie of ga googlen. En dan kunt u er zelf mee verder aan de gang gaan. En dan blijkt dat er nog meer over te zeggen is. Maar tot zover. En ik hoop nogmaals dat ik u op deze manier een beetje enthousiast heb kunnen maken voor deze wijze van de bestudering van het woord van God. We gaan samen danken. Ja, Vader in de hemel, als we zo deze dingen naast elkaar leggen en overdenken, dan kunnen we eigenlijk alleen maar stil worden. En zeggen, hoe groot zijt gij? Want heren, wat hebben wij een enorme schat in onze handen in de vorm van de Bijbel. Het is niet voor niks dat de psalmist zegt, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Want het is inderdaad een schatkamer, heren. En wij mogen schat graven. En als we zo de Bijbel overdenken en bestuderen, dan mogen we ook de schatten naar boven halen. En dan worden we stil voor u. Voor uw grootheid. Voor uw genade. Voor de geweldige boodschap die u heeft opgesloten in uw woord. En dank u wel, Heere God, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, die ons ook verlichte ogen van het hart wil schenken om deze dingen zo te ontdekken met elkaar. En dank u wel, Heere, voor deze rijkdom. Dank u wel dat we deze woorden mogen meenemen en mogen bewaren in ons hart. En mag het zijn dat we ook voor onszelf, als wij stille tijd houden, momenten met u opzoeken, dat we ook op deze manier uw woord gaan overdenken, door schrift met schrift te vergelijken. Want dan staan we meer en meer zien dat de verklaring dan vanzelf naar boven komt. Dank u wel, Heere, voor deze rijkdom. Dank u wel voor dit samen zijn. Dank u wel ook voor de avond die nog voor ons ligt. Wil ons allemaal zo nabij zijn, Heer, ook in de nieuwe week die op ons wacht. U kent ons, u kent onze persoonlijke situatie. U weet De dankbaarheid, de blijdschap die er is in ons hart, in ons leven, maar ook de zorgen die er ongetwijfeld zullen zijn. En Heer, u kent het allemaal. U doorgrondt en kent ons. U bent bekend met ons zitten, met ons staan, met ons gaan, met ons liggen. Ja, met alle aspecten van ons leven. En zo mogen wij voorbeden doen voor elkaar. Ook voor de zorgen die we misschien kunnen hebben. Hier de problemen die we op onze weg zo tegenkomen. Misschien wel het verlies van geliefden. Misschien de ziekte waar we mee kunnen worstelen in ons lichaam. Of de situatie in ons gezin. Kinderen die niet meer naar de samenkomst gaan. Of kinderen die in scheiding liggen. Kleinkinderen hier die daar de dupe van zijn. Heer God, we dragen ze aan u op. En geef ons ook als ouders, als grootouders, wijsheid, fijngevoeligheid om hiermee om te gaan. Om een getuigenis te geven in wie we zijn en wat we doen. Ook bidden hier voor de alleengaanden in ons midden. Hier zijn ook zoveel mensen die ook verbonden zijn in deze gemeente, maar misschien nooit gehuwd zijn geweest. En daardoor ook een stukje geborgenheid en een stukje genegenheid moeten missen. Heer, doe ik hen ervan bewust zijn dat ze kostbaar zijn in uw ogen en waardevol. En dat ze ook door u gebruikt kunnen en mogen worden op de plek waar u hen heeft gesteld. Heer, wil ons zo deze week nabij zijn. Nogmaals, we bidden hier voor de toestand in de wereld. Het volk is er, al wat daar gebeurt. Heren, dank u wel dat wij mogen weten dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En dank u wel dat we mogen weten vanuit uw woord dat er ook voor het volk van Israël een derde dag komt. En het wachten is op de bede, net als een Jona. Dat ze uw naam aanroepen. Dank u wel, Heere God, dat ook dat gaat gebeuren. En dat u ook met hen tot uw doel gaat komen. We prijzen uw naam daarvoor. Amen.